Jongens en meisjes, broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom op deze laatste zondag van het jaar 2009. In deze dienst zal Arine Brouwer worden bevestigd als ouderling. Dominee van der Dussen gaat in deze dienst voor. Ook de gasten heten we van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen met z'n allen een fijne en gezegende dienst te hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Ties Moeske. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen over naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik na afloop van deze bijeenkomst samen met de predikant achter in de kerk. Het is goed om te weten als u het fijn vindt, er met u en voor u persoonlijk gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden wil dat graag doen. Ze staan na afloop van de dienst aan de rechterkant van de preekstoel. Uiteraard zijn ook de gasten daar van harte welkom. De organist is Simon Kaardijk. De collecte is voor de stichting Congo Espoir. Lily Biondombe zal voor de collecte hier iets over vertellen, als die er is. Maar dat gaat voor de collecte gebeuren. Oké. Okay. De kinderbijbelgroepen, 1 en 2, komen vanochtend bij elkaar. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst in de CGK. Dominee van der Marel gaat daarin voor. Aanstaande donderdag is er een gecombineerde oudejaarsdienst in dit kerkgebouw. De aanvang is om 7 uur 's avonds. En vrijdag 1 januari is er een nieuwjaarsreceptie van 3 tot 5... ook in dit kerkgebouw. Volgende week zondag, om 3 januari, is er weer een catechesedienst. Het thema is zondag, de dag van de Heer. De kerkraad wil dit bijzonder onder uw aandacht brengen. Zoals u weet, is de kerkraad bezig met een zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van de middagdiensten. En zoals beloofd, is hier weer een catechesedienst over belegd. We gaan nu zingen uit onze eigen bundel, lied 136. Na foto en groet zingen we gezang 144, de versen 1, 2 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
Kinderen mogen nu naar voren komen. Er is wat te horen. En misschien is er op de schermen ook wat te zien. Maar daar weet Agnes meer van.
Nou, jullie zijn precies goed gaan zitten. Zo had ik het ook gedacht. En ik kom er gewoon even bij. Ik kom een beetje dichterbij. Ik heb een boek. En jullie mogen in het boek kijken. Mee. Maar je kan ook op de plaatjes daar kijken. Dat is meer voor de grote mensen, de plaatjes. Want we gaan vertellen over Jezus. We gaan verder vertellen over Jezus. Want Jezus werd natuurlijk groot. Met kerst was hij nog een baby. Dat dachten we aan toen hij een baby was, dat hij was geboren. Maar ja, natuurlijk worden baby's groot. En Jezus woonde, kijk maar, in Nazareth. En hij werd groot. En als je groter wordt, kan je je moeder helpen. Kijk maar eens. Hij ging Maria helpen. En soms ging hij zijn vader helpen. Wat was zijn vader?
Jozef.
Ja, wat was die? Wat voor werk deed zijn vader? Kijk, zie je? Toen hij nog groter was, mocht hij zijn vader wel helpen. Met de timmerman. En als je dan 12 jaar bent in de tijd van Jezus, als je dan 12 jaar bent, dan mag je mee naar het grote feest. Oh, kijk, die streep op het plaatje daar, dat is de streep van het boek, zie je wel? Hier. We hebben niks te doen. Maar al die mensen, die gingen naar Jeruzalem en kinderen van 12 jaar mochten ook mee. En toen Jezus 12 was, mocht hij ook. Met z'n allen gingen ze op stap, zie je dat? Het was een hele lange reis. Maar natuurlijk ook heel gezellig met z'n allen. En als ze in Jeruzalem waren, dan was het feest. Dan vierden ze Pasen. Een heel ander Pasen als wij vieren. Zij vierden dat ze uit Egypte bevrijd waren. Ze waren slaven en toen waren ze vrij. En daar waren ze nog steeds, jaren later, heel blij om. Zie je ze blij? Kijk, en ze ontmoeten elkaar en ze praten met elkaar. En ze brachten een offer voor God. Dat betekende: God, dank u wel dat wij vrije mensen mochten zijn. Toen, dat u ons bevrijd hebt. Het feest duurde lang. Maar aan elk feest komt een eind. Dat weten jullie ook wel, hè? Want het kerstfeest is ook, nou ja, eigenlijk helemaal. Ja, twee. Maar vandaag telt nog wel een beetje mee. Dat doen we nog derde kerstdag. Maar morgen is het echt voorbij. Nou, het feest in Jeruzalem duurde wel een week. Maar daarna moesten ze ook naar huis. Daar gingen ze weer, zie je wel? Met z'n allen. Och, wat was het een mooi feest, zeiden ze tegen elkaar. En we hebben die gezien. En we hebben nog een nicht gezien. En ze gingen weer terug toen met alle spullen. Zie je die ene meneer met dat pak op zijn hoofd? Nou, weet je, het was zo ver lopen. In dat pak zat zo'n tent. En daar konden ze onderweg gewoon in slapen. Want ze moesten wel een paar dagen lopen. En ze praten met elkaar. Tot het avond werd en ze die tenten op gingen zetten. En Jozef en Maria zei ineens... Oeh, waar is Jezus? Hij was al 12, dus hij kon best alleen lopen. Maar ja, dan s'avonds als we moeten gaan slapen. En ze schrokken, zie je dat? Jullie zien wel welke kant ze opgaan, hè? Terug naar Jeruzalem. En vaders en moeders zijn altijd heel ongerust, ook als kinderen van 12 weg zijn. En ze liepen gauw terug. Maar ja, weten jullie wat er aan de hand was? Jezus was in de tempel aan het praten met de leraren. En hij wilde heel veel over God weten natuurlijk. Want hij was de zoon van God. En de zoon van Maria en Jozef ook natuurlijk, allebei. En toen hij in de tempel was, wou hij juist daar heel veel van weten. En hij wist ook al een heleboel. De leraren zeiden waar hij mee praatte. Wat weet dit, deze jongen al veel. Wat een wijze jongen is dit. En hij was heel de tijd vergeten, denk ik. Want kijk maar eens. Toen Maria hem zag, na dagen voelde, rende ze naar hem toe. Maar kind toch, zei ze. Ja, want ook als je 12 bent, ben je toch nog gewoon een kind, hoor. Kind toch, wat was je nou? Ik was zo ongerust, zei Maria. En toen liepen ze terug naar huis en onderweg vertelde Jozef. Oh, ik vergeet hier om te slaan, kijk. En onderweg vertelde Jozef en Jezus tegen Jozef en Maria dat hij met die dingen echt bezig moest zijn. De dingen van God, die hoorden ook bij hem. En hij vertelde wat hij allemaal had geleerd. En Jozef en Maria, die zeiden tegen zich, bij zichzelf van... We begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Het is wel ingewikkeld. Zie je, ik zie dat Maria ook een beetje nadenkend kijkt, zie je wel? Nou, en Jezus werd natuurlijk groter en groter. En dit is het verhaal van dat hij 12 was. En er zijn nog een heleboel verhalen te vertellen van Jezus. Nou, gelukkig hebben we bijna een heel vers nieuwjaar voor ons. En dan gaan we al die verhalen weer aan jullie vertellen. En dat als Jezus groter is. Maar, dit is natuurlijk, dit is het eind van het verhaal. Maar er was nog een heleboel te zien. Want jullie hebben afgelopen vrijdag kleurplaten gekregen. En er zijn er toch veel teruggekomen. En die hebben Anja en nog een boel mensen. Kijk eens. Hebben ze allemaal gekleurd. Zien jullie dat, hé? David en Marnix. Maaike en Leon. Zie je dat? Die hebben de ramen gekleurd. Rosanne, Elise. Of Eline, dat weten ze niet precies. Jolien, die gaat nog heel hard leren kleuren van het jaar, dat weet ik zeker.
Dat is mijn zusje, dat is mijn kleine zusje.
Tuurlijk. We zouden volgend jaar nog eens moeten kijken, hè, hoe het is. Rebecca en Dorine. Prachtige kleurplaten hebben jullie gewerkt, zeg. Naomi en ja, Lenny kan het wel heel goed, maar die is ook al 8, geloof ik, hè. Teresa, David. Zie je hem? Ja, daar is hij. Eva, Michelle, Niels. Nog een Eline. Suzanne, of misschien ook wel Suzanne. Of ze hebben het samen gedaan, kan ook nog.
Ja, allebei.
Oh ja, dat klopt. Esther en Maarten. Wat fijn dat jullie er zijn. Want niet alle kinderen die gekleurd hebben, die zijn hier nu. Maar jullie wel, hè? Prachtig gekleurd. Hard gewerkt. En we gaan volgend jaar gewoon verder. Nu mogen jullie naar boven.
We zullen bidden. Heere God, we danken u dat er zoveel verhalen zijn die ons meenemen naar u toe. En we bidden u dat de kinderen er plezier in hebben. En dat de leiding daar plezier in heeft. En dat ze ook deze ochtend weer in het verhaal worden meegenomen. En wilt u dat met ons allen doen? Als we hier ook weer verder gaan met het kerstfeest. We bidden u dat het ons hart raakt en ons leven verandert. Niet minder dan dat. Misschien niet op stel en sprong van het ene moment op het andere, maar toch. In de loop van ons leven. Dat we ingroeien in uw heerlijk koninkrijk. En wilt u daarvoor ook de Bijbelwoorden die nu tot ons gaan spreken, zegenen. Amen. Ik ga u het 9e hoofdstuk van de 2e brief aan de Korintiërs voorlezen. Samen met hoofdstuk 8 is dat één langdurige oproep van Paulus aan de Korintiërs om van een collecte een succes te maken. En het aardige is dat in die collecteoproep een van de mooiste kerstteksten staan die in de Bijbel voorkomen. En dat is in 2 Korinthe 8. U kent de liefde, zegt Paulus, die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik ga preken over het slotvers van 2 Korinthe 9. En lees het hele 9e hoofdstuk, dus het 2e van dat tweetal hoofdstukken over de collecte. Nu voor. Denk even aan de plaatsnamen. Korinthe ligt in Griekenland. Er is een collecte georganiseerd voor Jeruzalem. En er wordt over Macedonië en Achaïe gesproken. Macedonië is een streek die tegen Griekenland aan ligt. En Achaïe is de naam voor Griekenland. 2 Korinthe 9. Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Ik wacht even, want de kinderen komen nu heel vroeg terug. Wat is er misgegaan? Weet jij het? Kinderbijbelgroep 2 niet, het is alleen 1. Dan zal dat wel zo zijn. Nou, wij waren net begonnen met ons verhaal. 2 Korinthe 9, over een collecte. Ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: Achaïe is vorig jaar al begonnen. Uw inzet heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen. Zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom. Maar als een gulle gave klaar ligt. Bedenk dit, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief die blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden, om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God, omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wil delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Ooit heb ik zelf bij een bijzondere gelegenheid een cadeau gekregen waar ik heel blij mee was. Ik ben op het moment dat ik dat cadeau uitpakte gefilmd. En toen ik dat filmpje later terugzag, toen werd ik daar heel verlegen mee. Want het is een ontzettend gek gezicht. Op dat filmpje zie ik mijzelf, terwijl ik dat cadeau uitpak, heel lang en heel nadrukkelijk mijn hoofd schudden, zo. Ik dacht, wat moet dat een bespottelijke indruk hebben gemaakt. Zo van, dit vind ik helemaal geen leuk cadeau, dit wil ik niet hebben. Hoe hebben jullie kunnen bedenken om mij dit cadeau te geven? Ik dacht, waarom heb ik toch zo raar gedaan? Maar later bedacht ik, oh, dat is mijn vreemde manier om duidelijk te maken: hier heb ik geen woorden voor. Ik weet echt niks te zeggen. Wat ontzettend leuk, zoiets. Ik hoop dat de mensen die mij toen zo nee zagen schudden, dat er ook uit afleiden. Want dan hebben ze de boodschap wel begrepen. Een echt bijzonder cadeau dat je raakt, waar je blij mee bent, daar kun je het gevoel bij krijgen: nou kom ik woorden tekort. Nou weet ik niet meer wat ik zeggen moet. Even kijken of er in je herinnering iets zit van: oh ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Iets waar ik vreselijk blij mee was. Kunnen kinderen ook? Denk maar eens terug aan dat je iets had en je zegt: vreselijk blij mee. Een cadeau dat je uitpakt en zegt: oh, dat heb ik nou altijd al willen hebben. Ja, hè? Nou, dat is wat Paulus nou aan het eind zegt van 2 Korinthe 9. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Paulus zegt: God heeft ons een cadeau gegeven. En daar hebben wij toch ook geen woorden voor. Dit is zo leuk dat dit van God gezegd wordt. Dat hij cadeaus geeft. Dat hij hele grote cadeaus geeft. En dat God zich er bijna al op verheugt van tevoren dat wij niet weten wat we zeggen moeten als we het krijgen. Wat is dat voor cadeau? In het hele verhaal van die collecte lijkt Paulus te willen zeggen van: ja, jullie krijgen veel van God, hè? Zodat jullie nu ook veel kunnen weggeven in die collecte. En toch is dat woord onbeschrijfelijk, zo van: er zijn geen woorden voor. iets dat wil zeggen van ja, maar nou denk ik aan meer dan aan alle dingen die we dagelijks van hem krijgen. Er staat hier ook echt het woord voor één cadeau, één geschenk waar geen woorden voor zijn. En ergens anders in de brief aan de Romeinen gebruikt hij hetzelfde woord en dan is die klip en klaar. Dan zegt hij, we hebben de Heer Jezus gekregen. Dat is Gods cadeau. Dat is Gods geschenk. En dat is dus ook een kant van kerstfeest. Dat je viert dat God zegt, kom eens hier. Ik heb wat voor jullie. Hier, pak eens aan. Voor jou. En dat God wacht tot we het aanpakken. En het uitpakken. En zeggen, oh. Ja? En dat is dan niet een ding, maar dat is zijn zoon. God is een gevende God. Kerstfeest is heel veel, maar het is ook het feest van de gevende God. Die een cadeau aanbiedt. En Paulus zegt, laten wij dan God danken voor dat cadeau waar we geen woorden voor hebben. Dan moeten we maar niet te veel meer zeggen. Dan moeten we maar in elk geval met een blij gezicht naar de Heere God toe gaan. En dan krijg je dus een ontzettend vrolijk moment. God geeft en wij worden blij. God geeft een cadeau en wij danken. Geven en danken, dat is het thema van dit hoofdstuk. En dat zit dus vooral in dat laatste vers op de bodem van het leven. Want de een krijgt meer dan de ander. De een is begiftigd met een heleboel talenten en de ander met heel weinig. De een krijgt heel veel geluk en de ander heel veel minder. Het is in het leven raar verdeeld. Maar dit is de basis voor ons allemaal. We hebben een gevende God. Een God die ons wat gunt. Een God die diep in de buidel tast. Een God die blij wil maken. En dat is het kerstfeest. Bij alles wat het is, is het dat ook. De viering dat God ons gunt. Het kostbaarste wat hij heeft. En dan wordt het ook een vrolijk kerstfeest. Want dankbare mensen zijn vrolijke mensen. En die vrolijkheid die zit door heel 2 Korinthe 9 heen. Het is een van de meest opgewekte stukken die Paulus geschreven heeft. We weten allemaal dat hij nogal eens problemen kan aanpakken, zorgen kan uitspreken, kan waarschuwen, heel diep kan gaan. Nou, dat doet hij hier toch eigenlijk ook weer. Het gaat ook weer diep, maar wat een vrolijkheid. Hij maakt er eigenlijk een heel theater van die collecte. Zodat de mensen ook, terwijl ze met die collecte bezig zijn, er geweldig veel plezier in krijgen. Zeggen, ja, dit is toch eigenlijk ook fantastisch, wat we nu aan het doen zijn. De collecte voor de mensen in Jeruzalem. Hij maakt er ook een wedstrijdje van. Dat de Macedoniërs zeggen, nou, daar in Korinthe, daar kunnen ze er wat van. En dan doet hij het weer heel behendig terug. Zegt van, ja, dan moeten jullie het ook echt doen, hè. Want straks kom ik daar met de Macedoniërs, dan komen jullie allemaal aan. Kijk eens wat een collecte, en dan is er niks. En dan moet er nog gauw wat bij elkaar geschraapt worden. Ja, dat kan natuurlijk niet, zegt Paulus. En zo, hij heeft er schik in. En de Korintiërs krijgen er schik in. Om wat te geven. En de Jeruzalemmers, die krijgen er dan ook weer schik in. Zeggen, moet je nou toch eens kijken. Die Korintiërs, die hebben zich uitgeput. Die hebben in de bus geblazen. Wat een cadeau. We hebben er niks voor gedaan. En dan worden de mensen in Jeruzalem weer heel blij en die beginnen dan God lof te prijzen. Het is één groot feest van vrolijkheid. Het blijft wel apart dat een apostel, die toch werkelijk meer te doen heeft dan een collecte te organiseren, 2 hoofdstukken vol schrijft over geven en danken. Ik zou zeggen dat Paulus hier nu meer diaken is dan dominee. En daar zie je aan hoe belangrijk de diaken in de Bijbel en in de kerk is. De diaken even als de persoon die verantwoordelijk is voor het geven in de kerk. Paulus is niet alleen meer diaken dan dominee hier, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Paulus ook laat zien dat de diaken de daadwerkelijke opvolger is van de dominee. De dominee moet ook in zijn mond houden. En dan is de diaken aan zet. En dat doet Paulus hier. Zegt van, en nou gaan we het ook echt in praktijk brengen. En nou hebben we genoeg gepreekt. We hebben nou ook het kerstfeest gevierd. En nou gaan we geven, hè. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij een gevende God hebben en dat we dan zelf de knip op de beurs doen. Dat kan natuurlijk niet. Dan moet je geen kerstfeest vieren. Nee, dan moet je echt geen kerstfeest vieren. Als je zelf niet wil geven, dan heb je het nog niet begrepen. Dan zul je ook niet erg thuis voelen in het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God, daar is geven de normaalste zaak van de wereld. Want God doet het zelf. Het Koninkrijk van God is een en al geven en danken. En dus moet de dominee ook een keer ophouden. En is de diaken aan de beurt om het theaterstukje weer op te gaan voeren. Daar gaan we weer. En we maken er een feest van. En daarin staat het Koninkrijk van God haaks op onze maatschappij. Want die wordt niet zozeer gekenmerkt door geven en danken, als wel door eisen en klagen. En dat komt doordat in onze maatschappij niks gratis is. In onze maatschappij wordt nou niet echt met cadeautjes gestrooid. En als er met cadeautjes gestrooid wordt, dan moet je het niet vertrouwen. Je ziet er altijd wat achter. Dan proberen ze toch op een of andere manier jou iets aan te smeren. Dus cadeautjes die zijn nooit eerlijk. En daar hebben we ook hele goede uitdrukkingen voor. Voor niks gaat de zon op. Maar verder is niks voor niks, hè? Niks is gratis. Als iets gratis is, is het niet te vertrouwen of het is volkomen waardeloos. Nou ja, kan ik net zo goed gelijk weggooien. In onze maatschappij verdien je dingen. En als je dingen verdient, dan heb je daar recht op. En dan kun je het ook eisen. Je hoort dan ook nog wel eens zeggen van, ja, ik hoef niet dankbaar te zijn voor iets waar ik hard voor gewerkt heb. De hele week nou voor geploeterd. Hoef ik niet dankjewel te zeggen. Ik heb er recht op. Moest erbij komen dat ik het niet kreeg. En daarom is onze maatschappij niet alleen een maatschappij van veel eisen, maar ook van veel klagen. Want het hapert nog wel eens, de machinerie van ik heb gewerkt en nou verdien ik het. Er is heel wat te mopperen als je niet krijgt waar je recht op hebt. En zo gezien lijkt onze maatschappij maar heel bar weinig op het Koninkrijk van God. Geven en danken, het is veel meer eisen en klagen. En in een lied dat we straks gaan zingen, wordt dan met de vinger gewezen naar de duivel. En die heet de genadeloze in dat lied. En daar heb je het. De genadeloze, de gratisloze. Alles is eigenlijk alleen maar een kwestie van verdienen. Het wordt zuur. Luther zei het al. Oh, dat is zo'n zuurpruimde duivel. Die geeft nooit iets. Alleen maar iemand die altijd aan het rekenen is. Kijken wat hij nog voor je te goed heeft. En nu is de hamvraag. Hoe is het in de kerk? Is het in de kerk geven en danken? Of is het in de kerk eisen en klagen? Ik wil u vragen daar ook eens uw gedachten over te laten gaan. Ik zal u zeggen wat op dit moment mijn gedachten zijn. Mijn eigen indruk is dat er in onze kerk heel veel wordt gegeven. Ik heb gelukkig geen inzicht in het geldgeefgedrag. Daar gaan de diaken over. Ik heb wel inzicht in het geven van tijd. En daar ben ik wel van onder de indruk. Dat er onder u zo ontzaglijk veel mensen zijn die hun tijd geven. En met, voor zover ik dat kan nagaan, zoveel liefde ook. En dan ook echt als een gave, een cadeau. Niet als iets dat we verdienen, waar we recht op hebben. En daar word ik wel blij van. Dat zo ontzettend veel van u en van jullie tijd willen geven. Wat me wel verrast is dat het danken daar niet altijd mee in balans is, naar mijn gevoel. Bij zoveel geven zou je eigenlijk, denk ik, mogen verwachten dat we ook heel veel juichen. En dat is soms minder het geval. Ik hoor toch ook wel mopperen. Ook wel klachten soms. De lat ligt wel hoog. Ook niet zo gauw genoeg. En er worden fouten gemaakt, onmiskenbaar. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Mag je daar nou nog wat van zeggen in de kerk? Ja, daar mag je zeker wat van zeggen. Ook als het een cadeau is. Daar mag je best wat van zeggen. Alleen pas wanneer je God gedankt hebt voor het cadeau. Ik stel me dat ongeveer zo voor, bij wijze van spreken, dat je tegen iemand die een fout heeft gemaakt zegt van nou, ik heb God gisteravond gedankt voor wat je gaf. Mag ik ook nog even zeggen waarvan ik denk dat het ietsje beter kan? Maar dan zit er dat danken tussen, dat prijzen, dat royale. En hier luistert het wel nauw, want op een of andere manier is het ook weer niet toevallig dat het hoofdstuk eindigt, dat hele verhaal van die collecte, met de basis van het leven. Waarin wij worden neergezet als cadeaus krijgende mensen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. In de basis van alles zijn wij cadeau krijgende mensen. Die woorden tekortkomen. En die ook dus diep doorhebben, dit hebben we niet verdiend. Dit is ook niet waar we recht op hebben. Dit is een geschenk. En daar zit dus ook de kneep van het christelijk leven. Leef je je leven in een gevoel van, hier hebben we recht op. En dus mogen we ook mopperen en klagen als we het niet krijgen. Of zit diep in ons dat oerbesef. We hebben een cadeau gekregen. Voor niks. We hadden het niet verdiend. En we kregen het toch. Als dat je oerbesef is. Ja, dan komt er in het leven iets van die vrolijkheid. Iets waardoor je minder op je rechten gefixeerd bent. Iets waardoor je meer onder de indruk bent van hoe God en hoe mensen toch maar geven. En dan kan de mildheid ontstaan om ook met geschenken waar wel eens een vlekje aan zit, heel blij te zijn. Het kerstfeest zet wel een wissel om en spreekt tot ons geweten. Eisen en klagen onder het regime van de genadeloze, of geven en danken, dan wordt het leven heel feestelijk. Een verademing. En dat is ook de bedoeling. Amen. De genadeloze, hij wordt genoemd zo in gezang 169. En daar gaan we 4 coupletten van zingen. Vers 1, 3, 4 en 6. We hebben onze ziel verkocht, zegt van vers 3, van ademtocht tot ademtocht aan die genadeloze. Maar God heeft naar ons omgezien. We zingen gezang 169. 1, 3, 4 en 6.
Amen.
We hebben vanmorgen onze eigen Paulus die de collecte gaat aankondigen. En dat is Lili Boyindombe. Lili, ik nodig je uit om ons te vertellen waar de collecte voor is.
Bonjour à tous.
Goedemorgen allemaal.
Ok, je voudrais vous parler de Congo Espoir Streeting. Congo Espoir c'est une association à but non lucratif. Vous comprenez?
Ja. Ja. Congo Espoir is een stichting. Congo Espoir staat voor Congo Hope. En dat is een stichting zonder winstoogmerk.
Ja. Congo Espoir regroupe quelques personnes d'origine congolaise de Heldrop. Nous avons comme but d'aider des gens qui sont là-bas au pays, au Congo.
Congo Espoir is een stichting van mensen, van Congolezen uit Geldrop en werkt voor mensen in Congo.
Ja. Pour ça, on a actuellement deux projets.
Momenteel zijn er twee projecten aan de gang.
Ja, on essaye d'aider des gens là-bas, qui sont là-bas, avec l'aide d'une autre association qui est basée là-bas au Congo.
En de organisatie die werkt in Congo zelf.
Ja. Nous essayons de construire un centre d'éducation.
Er wordt een schooltje gebouwd. Dat is een van de twee projecten die nu op dit moment loopt.
Ja, pour aider les filles mères et des orphelins.
Om de tienermoeders en de weeskinderen te helpen.
Ja, les orphelins pour l'instruction et les filles mères pour essayer de travailler à devenir indépendant financièrement.
Ja, de weeskinderen om ze op te leiden en de tienermoeders om ze financieel onafhankelijk te kunnen maken.
Le deuxième projet, on essaye de construire l'irrigation de l'eau.
En het tweede project gaat over het installeren van irrigatiewerkzaamheden.
Ja, pour aider tous ces gens-là à faire venir l'eau là où ils sont.
Om het water daar te brengen waar de mensen wonen.
Ja. Comme vous savez, là-bas, il n'y a pas d'agriculture industrielle.
In Congo is er geen industriële landbouw.
Ja, les gens travaillent avec le moyen qu'ils ont, de petits champs, et ils ont le produit de ces champs, ils vendent pour pouvoir survivre.
Er is alleen maar kleinschalige landbouw bij de mensen thuis en ze werken met de middelen die ze hebben om in hun levensbestaan te kunnen voorzien.
Alors, avec ce projet de l'eau et pour aider ces femmes-là, on peut aider une groupe de personnes à pouvoir survivre de la pauvreté.
En door dit irrigatieproject kunnen een heleboel mensen kunnen overleven waar ze dat misschien voorheen niet konden.
Ja, parce que on essaye de faire le peu qu'on peut parce que l'État ne peut pas tout faire là-bas. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autres moyens.
Er zijn eigenlijk verder geen andere middelen van bestaan om daar in een levensonderhoud te kunnen voorzien.
Je pense que c'est tout. Merci pour votre attention.
Bedankt.
Vergeet nog te zeggen dat u tijdens de collecte naar muziek kunt luisteren. Een aria uit Bach's Weihnachtsoratorium. Simon en Francine en Makkie gaan voor u de aria spelen en zingen. Sion houdt u bereid met teder verlangen de schoonste, de liefste snel bij u te zien. Thank you. Wat diakenen doen, weten we nu. Maar wat doen ouderlingen eigenlijk? Wat gaat Arine doen? Voor Arine wordt bevestigd als ouderling, zal ik aan de hand van een tekst uit Handelingen 20 kort weergeven wat we van jou verwachten mogen, Arine, en waartoe je geroepen weet. Handelingen 20, dat is het hoofdstuk waarin Paulus de oudsten van Efeze vraagt naar zich toe te komen om afscheid van hen te nemen. En in het kader van dat afscheid zegt hij dan in vers 28... zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik licht er vier dingen uit. In de eerste plaats gaat het erover dat er mensen zijn aangesteld als herder. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de goede herder, Jezus Christus. En ze zijn aangesteld als herder over de kudde. En dat is, zoals blijkt uit dit hele verband, de gemeente van Christus. En daarom noemen we wat ouderlingen doen pastoraal werk. Want dat is het Latijnse woord voor herder. Pastoraal werk. Zorg voor mensen. Mensen leiding geven. En dan toch altijd weer met de verwijzing naar de eigenlijke herder, Jezus Christus. Dat mag u van Arine en van al haar collega-ouderlingen verwachten. Dat ze er zo voor u willen zijn. De tijd die ze aan u willen geven, zo willen invullen dat ze u helpen het zicht te behouden op de goede herder. Pastoraal werk. Het tweede waar ik een streepje onder zet is dat die herders zijn aangesteld over de kudde door de Heilige Geest. En daar zit iets in van dat God dat niet met een stem van bovenaf doet altijd, maar heel vaak dat hij in de geruisloze werking van de Heilige Geest, zoals die door ons gemeentelijk leven heen geweven is, mensen roept. En dan zit daar dus heel dat proces in van namen opgeven en een groslijst opstellen en een tweetal bekendmaken en een verkiezing. Allemaal heel menselijk. Maar de Heilige Geest is daar ook niet bang voor, om zich te mengen met onze menselijkheid. En om door dat proces heen om mensen te presenteren. En Arine zal straks ook antwoord geven op de vraag: geloof je dat God zelf je geroepen heeft? Ja, wellicht geen stem uit de hemel, maar wel de Heilige Geest die haar leven op dit moment ook weer aan u presenteert. Dat betekent dus ook, ze dringt zich niet aan u op, zoals geen van de ouderlingen. Ze worden door de Heilige Geest aan u gepresenteerd. En wilt u zo uw ouderlingen hartelijk ontvangen. Derde, waar ik wel op wijs is, dat Paulus zegt, die gemeente die heeft God zich verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Het is Gods kostbare eigendom. Nee, u bent Gods kostbare eigendom. En de Heere God verdraagt het niet als u zijn kostbare eigendom in verkeerde handen zou vallen. Ze mogen mijn oogappel niet aanraken, zegt hij in het Oude Testament van Israël. Als ik een appeltje te schillen heb met ze, doe ik het zelf. Maar blijf met je handen van mijn volk af. Nou, dat is een verantwoordelijkheid om als deel lid van de gemeente dan toch ook de gemeente weer te bepalen bij die goede herder. Dat is een verantwoordelijkheid voor ouderlingen en predikanten. Is ook een belofte. U gaat God zo aan het hart dat hij alle ouderlingen en predikanten en ongetwijfeld Arina ook zeer hartelijk wil bijstaan om ten goede tot heil van de gemeente te werken. Het laatste is dat vreemde begin van dit vers. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Zorg voor de hele kudde? Ja, dat kan je dan nog begrijpen als lid van een kerkraad. Maar zorg voor uzelf. Wil Derksen, de schrijver van het veelgelezen boek Leefregel voor Beginners, heeft gezegd, en dat is denk ik de perfecte uitleg van deze regel: wie extra verantwoordelijkheid voor anderen draagt, draagt ook extra verantwoordelijkheid voor zichzelf. En zo geeft Paulus dat jou ook mee, Arine. Als je extra verantwoordelijkheid draagt voor anderen, draag je die ook voor jezelf. En zorg dus in die zin goed voor jezelf, om de tijd die je wilt geven ook te hebben, om de inzet die je wilt tonen ook in balans te laten zijn met momenten van rust, om de aard van het werk, om die goed te kunnen verrichten door ook zelf tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Op die manier wordt het geven ook in dit ambt toch altijd een beetje feestelijk. Arine gaat haar ja-woord geven op de vragen die ik aan haar stel. Daarna leg ik haar de zegen op. En daarna zingen we met elkaar staande gezang 341. Arine, ik nodig je uit om naast mij te komen staan.
Nu je gereed staat je ambt te aanvaarden, wil ik je vragen voor God en zijn gemeente de volgende vragen te beantwoorden. Ten eerste, ben je in je hart overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houd je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerp je alles wat met dit woord en met de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt trouw te bedienen, de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk tot je kennis wordt gebracht? En ten vierde, beloof je je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien je in leer of leven je te buiten zou gaan. Wat is je antwoord?
Ja.
Ontvang dan de zegen van de Heer over de weg die je nu mag gaan. Arine, onze goede God zegene je dat je in rustig vertrouwen op Hem de broeders en zusters die op je weg komen mag helpen om het zicht op de goede herder te behouden. Amen. Gezang 341. Nu gaan we de Heere God danken. Ik noem daarbij nog twee thuiskomsten waarvoor we God mogen danken. Jan Janssens is afgelopen donderdag thuisgekomen uit Bliksembos, zodat nu de therapie waarmee hij wel gewoon doorgaat van huis uit zal plaatsvinden. En dat is toch alweer een heel ander leven. En Jan was er ook aan toe, zegt het werd tijd. Dus dat is alleen maar om heel blij mee te zijn met elkaar. Thuisgekomen is ook Rie Postma. Afgelopen dinsdag kon ze het ziekenhuis in Veldhoven verlaten. Die was ook een gelukkig mens. Dat ze weer in haar eigen huis is. En met een gevoel van, ik ben wel wat meer waard dan voor ik naar het ziekenhuis ga. Bijwerking van medicijnen blijft heel vervelend. Maar toch heeft Rie iets van, hè, zo kan ik weer verder. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u zo graag en zoveel geeft. En dat uw allergrootste geschenk ons allemaal zonder uitzondering ten deel wil vallen. Soms denken we dat we er wel woorden voor hebben. Breng ons steeds weer bij de ontdekking dat ze tekort schieten.
Heer, wij danken u. Als begenadigde mensen. Voor Jezus Christus. Uw allereigenste Zoon. Dat u hem aan ons gunt. We danken u voor allerlei andere gaven van u, waar we geweldig blij mee kunnen zijn. Met Jan Janssens en Rie Postma danken we u voor hoe u hun de hand reikte in een kwetsbare periode van hun leven. Heer, ga met ze mee. Als de therapie voor Jan doorgaat, wilt u die zegenen. Heer, wij zeggen u zeer hartelijk dank voor alle mensen van wie we dingen ontvangen. Of tijd ontvangen. Voor de inzet van zo immens veel broeders en zusters, jongeren in onze kerk. Voor uw koninkrijk, op welke manier ze dat ook doen. Wilt u ze in dat werk zegenen? En geven dat ze het inderdaad ook als fijn kunnen ervaren. We bidden in het bijzonder vanmorgen voor Arina Brouwer. Wilt u haar in het werk dat ze gaat doen zegenen, zodat het is tot heil van de mensen die ze ontmoet, bij wie ze thuiskomt. En dat er van die bezoeken zijn waar zij zelf en de mensen die het betreft na afloop innig voor kunnen danken, zoals u dat ons ook regelmatig schenkt. Heer, wilt u haar zo ook vreugde geven in haar werk. En dat voor alle ouderlingen en diakenen die samen de gemeente leiden, doen. We danken u voor Congo Espoir. En dat Lili ons daar iets van laat zien. Hoe wij kunnen geven opdat mensen daar u kunnen danken. Wij bidden u of u door dit middel heen weeskinderen en tienermoeders momenten van grote dankbaarheid wilt schenken en moed om te leven. Wilt u ons al meer vormen, Hemelse Vader, tot een gemeente die vol is van dat diepe besef van begenadiging, van het leven dat bepaald wordt door het krijgen van het cadeau. En wilt u zo onze gemeente tot een ware verademing doen zijn, al meer in een wereld met zoveel genadeloosheid. Wilt u ons daarom aanzien in vergeving van zonde, in grote langmoedigheid en vriendelijkheid, in de ogen van Jezus Christus. Amen. Laten we nu onze instemming betuigen met de 10 geboden en daarna zingen vers 6 en vers 8. Ik wil u vragen te gaan staan en dan lees ik u een tekst voor van instemming met de 10 woorden van het verbod. Met uw woord in ons hart
en onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naasten, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat we uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat we uw naam zullen heiligen. Dat we uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben we gehoord. Zo zullen we doen. Heer, onze God, gezegend zijt gij. Amen. Lieve gemeente van de Heer Jezus, de Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede. Eerste pastorale data, Rine.
Dank je.